Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 42 en daarvan het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En wat verder volgt, 42, het zevende vers. Gedeelte uit Gods heilig woord dat u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u als schriftlezing 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we dan nu 1 Petrus 1, de eerste 12 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuide het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Zingen wij nu gemeente Psalm 68, de versen 2 en 10. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En ook het tiende vers gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? 68, 2 en 10. Ondertussen krijgt u gelegenheid tot het afzonderen van uw liefdegaven. De Heere zegene u en uw gaven. De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden gemeend in het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3, daar lezen wij Gods woord en de tekstwoorden aldus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot zover. Wij schrijven onder de tekstwoorden de roemtaal van Pasen en willen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij drie gedachten. In onze eerste gedachte willen we letten op de inhoud, zoals we dat lezen in het eerste gedeelte waar Petrus het zegt tegen die verstrooiden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Waar komt dat vandaan? Hoe is het mogelijk dat Petrus dat kan zeggen tegen die mensen? In onze tweede gedachte, de herkomst. Want waar komt dat dan vandaan dat je dat zeggen kan? En dan lezen we dat in het tweede gedeelte, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En in de derde gedachte, de grond, het laatste gedeelte, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus de roemtaal van Pasen, drie gedachten, de inhoud, de herkomst en in de derde gedachte de grond. Gemeente Petrus, jongens, meisjes, jullie kennen hem wel. De visser die geroepen werd achter de netten vandaan om te gaan dienen in Gods koninkrijk. En Petrus, u weet het, dit is die man die gevallen is, maar die na zijn droeve val ook weer in zijn ambt werd hersteld. Nou, deze Petrus, hij schrijft een brief, hij heeft zijn pen in zijn hand genomen en hij is gaan schrijven. En aan wie schrijft hij dan die brief? Nou, aan de vreemdelingen, zo lezen we in vers 1, te Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die zijn tot het geloof gebracht in Christus Jezus, zegt de inleiding op de kanttekening. En Petrus, hij noemt die mensen vreemdelingen. Het zijn Joden die tot geloof zijn gekomen in Christus, die om hun geloof verdreven zijn uit hun land, die nu verdrukt en die vervolgd worden en die dus verstrooid zijn in de andere landen die genoemd zijn. Omdat zij in het geloof zijn gekomen in Christus, werden ze gehaat en moesten ze lijden in deze wereld die Christus haat. U kent dat misschien wel. Dat als de Heere in je leven is gekomen, de Heilige Geest je heeft overtuigd, plaatsgemaakt heeft voor Christus, en daar die hele andere gang gekomen is in je leven, dat mensen je niet meer begrijpen, dat je met de rug wordt aangekeken, dat je vervolgd wordt en verdrukt en dat je voetstappen moet gaan drukken. Ja, dan worden wij mensen vreemdeling op aarde. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes, vreemdeling op aarde? Dan voel je je in deze wereld niet meer thuis. Dan ga je een soort zwerversbestaan ga je leven. Dan leef je te midden van de walm van de zonde, maar die zonde die ga je haten en die zonde die ga je vlieden. Daar wil je het liefst maar zo ver mogelijk bij vandaan blijven. En dan word je vreemdeling op aarde. Nee, ik bedoel niet dat je dan vreemd gaat doen en allerlei vreemde dingen gaat doen, dat niet. Je blijft wel gewoon mens. Maar je krijgt andere interesses en een andere gang in je leven. Alle dingen worden nieuw, alles wordt anders. En dan die zonden haten en vlieden. Nou, zo was dat ook met deze mensen, Joden dus, die tot bekering gekomen zijn. Ze werden verdreven uit hun land, ze werden vreemdeling op aarde. Ze voelden zich niet meer thuis en tegen die vreemdelingen, aan die vreemdelingen, daar schrijft Petrus nu deze brief. In vers 2 noemt hij ze de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Dus mensen die van eeuwigheid zijn uitverkoren, waar God van eeuwigheid een oog op heeft gehad en die ze in de tijd door woord en geest heeft levend gemaakt tot een levende hoop. En nu wil Petrus, die wil als het ware een hart onder de riem steken, want hij weet wat dat is. Als je verdrukt wordt en als je vervolgd wordt en als je voetstappen van Christus moet drukken en dan je eigen zondige hart. Hij wil ze vertroosten, hij wil ze bemoedigen en dan zegt Petrus, zo staat dat in vers 3, gelooft nu de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, mensen, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft laten wedergeboren worden tot een levende hoop, door de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. O gemeente, hoe is dat dan gekomen? Hoe zijn die mensen dan tot dat geloof in Christus gekomen? Hoe zijn die mensen dan vreemdeling op aarde geworden? Nou, vers 2 zegt, door de Heilige Geest en door de besprenging van het bloed van Christus. Kanttekening 6 zegt dat de Heilige Geest ze heeft afgezonderd van de hoop van de verdorven mensen. Moet je over nadenken. De Heilige Geest heeft ze afgezonderd van die grote hoop van verdorven mensen. De Heere heeft op ze neergezien, uit die verdorven mensenmassa heeft Hij ze uit willen trekken en willen bekeren, willen brengen tot de kennis van Christus. En kanttekening 9 zegt, ze zijn verzoend met God door het bloed van Christus. Nou gemeente, dat is nou precies de oorzaak. Het zijn die twee dingen. 1, het werk van de Heilige Geest. En 2, het dierbare bloed van Christus. Het zijn mensen die van eeuwigheid verkoren zijn, die door God zijn opgezocht op zijn tijd, waar de Heere de Heilige Geest heeft gezonden in hun hart, die daar is komen te wonen, die besprengd zijn met het dierbare bloed van Christus en daardoor verzoend zijn met God, en dat uit enkel en alleen genade, want ze hebben zelf nooit naar God gevraagd en ze hebben zelf nooit naar God gezocht, maar de Heere die heeft ze dat gegeven uit genade. En ja, ze worden dan wel verdrukt. En ze zijn dan wel vreemdeling op aarde en ze moeten dan wel voetstappen drukken en achteraan komen. En ze worden dan wel gehaat, omdat zij ook die wegen gaan. Maar gemeente Petrus die heeft zoiets dat hij zegt van ja, maar mensen, dat geeft helemaal niet. En dat is ook helemaal niet zo belangrijk, want het is hier op aarde, is het maar een heel klein poosje. U wordt wel verdrukt en vervolgd, maar straks dan ligt die kroon, die ligt klaar en dan zult u straks eeuwig bij de Heere mogen zijn. Petrus, hij kijkt over het aardse heen en hij kijkt naar het hemelse en hij zegt tegen die mensen, gelooft, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Looft God, roemt zijn naam, Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, o mensen, Hij heeft op ons neergezien, Hij heeft ons mede levend gemaakt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde heeft levend gemaakt met Christus, uit genade zalig geworden, en dat niet uit u, dat is Gods gave. En in de Griekse taalgemeente dan begint hier bij vers 3 tot en met vers 12, begint er eigenlijk een hele lange zin. En als u het naleest, vers 3 tot en met 12, het is ons voorgelezen vanmorgen, dan ziet u dat het een en al roemtaal is. Er wordt alleen maar geroemd in God, in Christus. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hoort u dat? Dat Petrus zichzelf daar ook bij mag noemen. Onze Heere Jezus Christus. Petrus, hij mag het bevindelijk zeggen, dat is ook mijn Heere Jezus Christus. Hij heeft ook mij levend gemaakt. Hij heeft ook op mij neergezien vanuit de nooit begonnen eeuwigheid. En gemeente, wat is dat een ontzettend groot wonder. Mag ik het eens vragen vanmorgen, kunt u dat ook zeggen? Mag u het zeggen, gemeente, vanmorgen, zielsbevindelijk? Ik geloof in God, onze Heere Jezus Christus, die mij heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat is een wonder. Maar mag u het dan ook zeggen, zoals Petrus als het ware die vreemdelingen in Pontus, Galatië, Azië, Bithynië toeroept, zoals het staat in Openbaring 2. Het is een verdrukking van 10 dagen... Maar wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. O gemeente, wat een wonder als het je leven mag zijn. Het is maar een klein poosje. Het is een verdrukking van 10 dagen, maar hou vol, wees getrouw tot de dood. Geloof in Christus Jezus onze Heere en de kroon is klaargelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Ja, vreemdelingen, zo roept hij, uw hoop herleeft naar zijn gebod, uw redder is uw God. Nou, misschien is er wel iemand vanmorgen die zegt van ja, die mensen die hoor ik ook wel eens roepen. Die zeggen ik geloof. En Petrus, het moet natuurlijk wel harte taal zijn, hè? Want je kan het wel roepen en je kan het wel zeggen met je mond, maar als het alleen maar lippentaal is en het komt niet uit je hart voort en het is niet echt, ja, dan heb je er nog helemaal niets aan. Maar gemeente, het is echt de taal van zijn hart. Het is geen ijdel verhaal van de woorden. Het komt voort uit die gegronde hoop. En die hoop, die vindt zijn oorsprong in God de Vader. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, wij zeggen wel eens, hoop doet leven, hè? Dat kennen jullie ook wel, jongens en meisjes. Ze zeggen, we hopen doet leven, hè? En dan bedoelen we eigenlijk dat we hopen, wensen, dat iets wat gebeuren zal wat wij willen. Ja, voorbeeld bijvoorbeeld, hè? Je hebt ergens pijn gekregen en je gaat naar de dokter toe. En de dokter zegt, nou, ik vertrouw het eigenlijk niet zo. Moet je toch maar even naar het ziekenhuis toe en even een onderzoek laten doen. En je moet door de scan en dan moet je wachten op uitslagen. En dan zeg je dat, hè, dan hoop ik maar dat de uitslag straks goed zal zijn. Dan wens je maar dat het zo is zoals jij wil dat het zal zijn. Of, ja, we leven in een hele moeilijke periode van ons leven en het is allemaal onvergetelijk en onbegrijpelijk wat er gebeurt. En je hoopt maar dat het zo snel mogelijk weer voorbij is en dat je gewoon weer terug kan naar dat oude vertrouwde leven. Dan wens je dat het weer gaat zoals jij het wil. Hoop doet leven, zeggen we dan. Nou gemeente, dat is niet die hoop die hier bedoeld wordt. Nee, hier is dat heel anders. Hier gaat het over een levende hoop en dat is een hoop die is gericht op God in Christus. En daarbij staat niet de onzekerheid op de voorgrond van wat wij graag zouden willen, maar daar staat dat vaste vertrouwen dat staat op de voorgrond, dat werkelijk gebeuren zal, dat is een vaste hoop. En daarom wordt die hoop, die wordt ook genoemd in Hebreeën 9, een anker der ziel. Gods kinderen die zeggen daarom niet hoop doet leven, maar die zeggen dat precies andersom. Die zeggen leven doet hopen. Het geschonken leven uit enkel genade, dat geeft die ware hoop. Leven doet hopen. En kijk gemeente, als je dat mag weten, dan mag je wel eens gaan roemen in God zoals Petrus dat hier doet. En we komen dat wel meer tegen in Gods woord. Ja, bijvoorbeeld de engelen in de velden van Efrata die het gezongen hebben, ere zij God. In de hoogste hemelen vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar we lezen het ook in onze Heidelbergse catechismus, ons leer en ons troostboek. O, daar jubelt Zacharias, Ursinus en Casper Olevianus het als het ware uit in zondag 9, als gevraagd wordt, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En dan zegt het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, dat hij ook mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of dat hij mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen zal, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij des zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Voelt u gemeente die roemtaal? Het is God die alle dingen bestuurt en regeert, die alle dingen, voor alle dingen zorgt in mijn leven, en ik vertrouw op hem geheel en al. En gemeente, wat een wonder, jonge mensen, als die gegronde hoop in ons hart mocht gaan leven. Als we nu door die opstandingskracht van Christus Jezus, de paasvorst, zijn levend gemaakt. Wat een wonder als de Heilige Geest ons kwam te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het bloed van Christus op onze ziel gesprengd werd en we de kracht van dat bloed mochten gaan ervaren. En dat er dan een gegronde hoop mag zijn, net zoals die hoop hier bij Petrus. Dan bent u zalig. Dan kunt u sterven. Dan moet je het leven nog wel door, dan moet je nog wel verdrukkingen lijden, dan moet je de doodsjordaan nog wel door. Maar weet je gemeente, dan kan je God ontmoeten, dan kan je sterven omdat je levend gemaakt bent door die opstandingskracht van Christus. Uit enkel genade, dan is daar die levende, die gegronde hoop en dan mag je weten straks eeuwig bij de Here te zijn en het Lam Gods voor eeuwig te mogen aanschouwen. En weet je gemeente, als je daar eens heel rustig over nadenkt, kinderen van God, dan mag je God loven, dan mag je hem gaan roemen. En Petrus, hij kan dan ook niet anders dan God te loven vanwege zijn grote barmhartigheid. Of dat hij nou wilde of niet, zijn mond die moest open. Geloofd, zei de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. die door zijn grote barmhartigheid heeft levend gemaakt, wedergeboren tot een levende hoop door de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. Nou gemeente, dat is de roemtaal van Petrus, dat is de roemtaal van Gods kinderen. Hoe is dat bij u? Hebt u dat ook geleerd? En kinderen van God, mag ik het eens vragen vanmorgen? Mag uw mond zijn lof ook wel eens bezingen? Mag u ook wel eens roemen in God en wijzen op hoe goed het is om de Heere te dienen en te vrezen en dat de mensen om u heen mogen horen dat grote wonder verheerlijkt in uw hart om ook anderen te leiden, te brengen tot Christus? Of is die het niet waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden? Ja toch? O ja, gemeente, hij is het zo waard om geëerd, om gediend en om gevreesd te worden. O, en kinderen van God, als u dan eens ziet op die levende hoop, als u dan eens ziet op Gods barmhartigheid en de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden, waardoor het kon dat hij u levend gemaakt heeft. Als u ziet op Christus, die grote triomfator, die daar de dood in ging, maar die die dood, de hel en het graf verslonden heeft tot overwinning. En daardoor ook de zaligheid u ten deel geworden is. Zult u dan niet moeten roemen in God als u mag weten en dat voor mij, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven? Hoe is dat in uw leven? Ach, zegt u, weet u, ik weet dat het nodig is en ik weet dat het moet. En dat wonder, het is inderdaad zo'n ontzettend groot wonder, maar het ontbreekt zo vaak in mijn leven. En ja, gemeente, helaas ontbreekt het nog wel eens in het leven van Gods kinderen. Dat ze met een gesloten mond over de wereld gaan, dat ze de Heere aan zijn plaats laten, niet roemen in God. Waarom niet? Nou, omdat ze niet altijd geloven kunnen. Is er dan geen geloof? Jawel. Ja, dat geloof, hè, zelfstandig naamwoord, dat wordt in het uur van de wedergeboorte, wordt dat in het hart geplant en dat blijft er altijd. Maar geloven, werkwoord, dat is wat anders. Dat kan alleen als de Heilige Geest dat geeft. En weet u, die Geest die is dan wel komen wonen om daar nooit weg te gaan. Maar als Gods kinderen dan die Geest gaan bedroeven met hun zonden en met hun vervloekingen en met hun ongerechtigheden, dan verdrijven ze die Geest als het ware naar een hoek van het hart. En dan wordt het van binnen, wordt het dor en dan wordt het doods en dan kunnen ze er niets meer van bezien. En dan slaat het de twijfel toe en dan is daar Satan, de mensenmoorder van de beginnen, als het eerste om daar te komen en om te zeggen geen heil bij God en gemeente. Dan weten ze het soms helemaal niet meer. En dan kunnen ze niet roemen in God om eigen schuld, want dan hebben ze de Heilige Geest, die hebben ze bedroefd. O kinderen van God, zouden we het daarom niet uit moeten roepen vanmorgen, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Open gij, Heere, mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof vermelden. Heere, zou u het willen geven, het is nodig, ik weet dat het moet, maar Heere, ik kan het niet altijd. O, zou u het dan willen schenken door uw geest? Kinderen van God, overdenk vanmorgen eens zomer een moment hier in alle rust in Gods huis. Wie God voor u geweest is. Hij heeft vanuit de eeuwigheid zijn geliefde Zoon gegeven, geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing, terwijl je nooit naar God gevraagd en nooit God gezocht hebt. Hè? En kijk eens, gemeente, daar Christus Jezus, de tweede persoon van dat goddelijke wezen, die het gezegd heeft, en ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. En daar heeft hij zich in die neerbuigende goedheid uit de hemel nedergebogen over deze aarde, is hij gebogen in de kribbe van Bethlehem, de waarachtige menselijke natuur aangenomen, omdat de mens die gezondigd heeft ook voor de zonde betalen zou. En daar is hij die weggegaan van kribbe naar kruis. Eén hele lange lijdensweg, als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stom is, voor het aangezicht zijner scheerders zijn mond niet heeft opengedaan en als hij gescholden werd, niet weder gescholden. Oh, en daar hebben ze hem in zijn aangezicht geslagen, daar hebben ze hem bespuugd, de doornenkroon op het hoofd gezet, daar hebben ze hem het spotkleed aangedaan, door de straten van Jeruzalem gesleurd, gebracht op de vloekheuvel van de Golgotha. En daar heeft die gezegende borg gehangen tussen hemel en tussen aarde, die bloedende borg. En heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Betaald voor de schuld en de zonden van mijn kinderen die zelf niet betalen kunnen en die geen penning hebben om te betalen. O gemeente, wat een wonder van genade. En hij ging de dood in. Maar als die grote triomfator kwam hij uit de dood op en heeft hij die dood verslonden voor zijn kinderen, het graf geheiligd. En na zijn grote barmhartigheid heeft hij ze wedergeboren tot een levende hoop. Nou, daar komt het nou vandaan, kinderen van God, dat is die grote barmhartigheid van God. Onze tweede gedachte. Barmhartigheid. Wat is dat? Gods grote barmhartigheid, weet u wat dat is, gemeente? Dat komt eigenlijk van het oude Nederlandse woordje barnen en dat betekent branden. Barmhartigheid, zo zouden we kunnen zeggen, dat betekent dat God een brandend hart heeft gehad van liefde over zondige mensen die van hem moeten vrijwillig zijn afgeweken, die hem op zijn hart hebben getrapt, die hem in zijn heilig aangezicht hebben geslagen en die nooit meer naar hem vragen en die hem nooit zoeken. Het betekent dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Onbegrijpelijk wonder van genade en gemeente, die barmhartigheid die welt nu op uit dat eeuwige welbehagen van God. God is barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid. Hij heeft gedachten van vrede gehad. Is toch onbegrijpelijk? Uit vrije goedheid is God over ellendigen bewogen geweest, heeft hij een brandend hart van liefde. Bewogen geweest over hen die hem niet wilden dienen. Bewogen geweest op mensen, gemeente, over mensen die de Baal hebben willen dienen en de knie niet voor God, maar de knie voor Baal gebogen hebben. O, hij betoont barmhartigheid aan vijanden en vijanden die wil hij met God verzoenen. En wat een wonder, gemeente, voor die vijanden en wat een wonder voor die mensen die de knie voor Baal gebogen hebben. En wat een wonder voor die mensen die nooit naar God gezocht en gevraagd hebben dat hij nu naar hen wilde omzien. En dat hij ze aan wilde zien in zijn Zoon Christus en levend wilde maken door die opstandingskracht van Christus. Door zijn grote barmhartigheid. En als dat wonder gaat leven en de Heilige Geest dat gaat afdrukken in het hart, gemeente, dan gaan ze God loven, dan gaan ze roemen in God, dan krijgt God de eer. En de zondaar de zaligheid. Je weet wel eens naleren zeggen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. En uw goede tierenheid om uw waarheid wil, o Heere. Voelt u, gemeente, dat het wonder dan overblijft in het leven van Gods kinderen? Maar hij zag op mij neder. Hij heeft mij uit al dat aards gedruis doen naderen en doen wonen in zijn huis. O, naar Gods barmhartigheid worden ze levend gemaakt. Gemeente, het is precies zoals onze Dordtse vaderen het zeggen in de Dordtse leerregels. Het is die vernieuwing, nieuwe schepping, levendmaking, opwekking uit de doden, welke God zonder ons in ons werkt. Door wederbarende genade worden ze weggerukt uit de staat van de dood en wordt hen het leven geschonken dat nooit meer sterft. En gemeente, dat moet in ons aller leven gebeuren. Beseft u toch wel, hè? U moet bekeerd worden, jongens, meisjes. En gemeente, u beseft het toch wel, hè? Wij moeten wedergeboren worden tot een levende hoop, voordat de dag van de dood haar intrede doet in ons leven. O, de Heere Jezus heeft het tegen Nicodemus gezegd en hij zegt het ook tegen ons vanmorgen. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dat moet. En tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat is toch aangrijpend? Want de dood die wenkt, ieder uur, elke minuut, elke seconde, het leven is een damp. Het hangt aan een zijden draad en kan spoedig worden afgesneden en dan zullen we staan voor de rechterstoel van Christus. Gijlieden moet wederom geboren worden, anders dan zult u het koninkrijk Gods niet zien. En dan je doodslaap slapen en maar door blijven slapen en maar doorleven alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En weet u wat nou ook zo aangrijpend is, gemeente? Dat is dat wij mensen daar nu zelf niets aan kunnen toedoen of kunnen afdoen. Ja, dat weet ik, dat doet pijn, hè? Dat zijn van die vleeskruisigende woorden, kunnen we dan zelf helemaal niets aanbrengen dan onze zaligheid. Tot zijn leerregels zei het, hè? Zonder ons in ons werkt. Ja, dat geeft misschien lijdelijkheid, zegt u dan wel. Nou, gemeente, de eis van bekering die ligt er. We moeten ons bekeren en we hebben niet het recht om onbekeerd te zijn. Dat ligt vanaf de schepping op ons. Bekeert u en leef. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En Gods kinderen gaan leren dat ze zichzelf niet bekeren kunnen. Dat het zonder ons God in ons werkt. Maar het kan. Hoe dat kan? Nou, vanwege die grote barmhartigheid bij God vandaan, vanuit dat eeuwige welbehagen, omdat hij zijn zoon gegeven heeft, omdat hij dood geweest is. Maar omdat hij leeft. En hij leeft tot in alle eeuwigheid en daarom is daar die mogelijkheid van zalig worden voor iedereen, voor de grootste der zondaren. Daar hoeft niemand over te wanhopen. U mag wanhopen aan uzelf, maar nooit aan die genade die te vinden is in Christus. Omdat hij die paasvorst, de levensvorst, de dood verslonden heeft tot overwinning. En gemeente, wat een wonder als dat gebeuren mag. Wat gebeurt er dan? Nou, weet u wel toch? Dan word je zondaar voor God. Dan wordt de mens, die wordt op het diepst vernederd. Dan ga je zuchten en roepen en smeken om genade bij God vandaan. Dan ga je zien dat je sterven moet, maar je kunt niet sterven. Dan ga je zien dat je God moet ontmoeten, maar je kan God niet ontmoeten. Dan ga je zien dat je melaats bent van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe. En dat uit jezelf niets goeds meer kan voortkomen in der eeuwigheid. Dat je de dood en de verdoemenis zelf onderworpen bent. En wat die mensen gaan doen? Ja, die zijn dan zo dwaas dat ze zichzelf gaan proberen los te werken uit de boeien van de hel en van de dood, alsof dat ze zichzelf zouden kunnen verlossen. Ik zal u alles betalen, Heer, en nu zal ik naar uw woord gaan leven. En dan gaan ze de dieren van het veld benijden die geen ziel hebben. Begrijp je dat, kinderen, wat dat is? Dan gaan Gods kinderen de dieren benijden die geen ziel hebben. Weet je wat dat betekent? Als Gods kinderen dan zien op de dieren en ze zien dat die dieren geen ziel hebben en dat als zij sterven dat er geen eeuwigheid voor hen aanstaande is en zij God niet hoeven te ontmoeten en zij zelf wel, dan gaan ze die dieren benijden. Want dan moeten zij zeggen, ja, maar ik moet God ontmoeten. En dan wordt die belangrijkste vraag in hun leven, hoe zal ik eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En dan verdwijnt de glans van de wereld, is allemaal niks meer waard. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten. O gemeente, en wat een wonder als dan die mensen aan het eind gebracht mogen worden met alles wat van henzelf is. Nee, dan gaan die mensen, die gaan niet gelijk roemen in God, hoor, zoals Petrus hier, oh nee. Nee, in die wedergeboorte, dan krijgen ze eerst met God te doen en dan weten ze dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt en dat ze betalen moeten voor de zonde. En dan wordt die bange vrees, die wordt in dat hart gewerkt, gaan ze zien dat ze met de beste werken, dat ze besmet zijn en blijft er geen enkele hoop over tot behoud. En dan gaan ze wanhopen aan alles wat buiten God en wat buiten Christus is. En er blijft over een ellendig en een arm volk dat op de naam des Heren betrouwt. En ze gaan het roepen, daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En weet je wat wonder is? Dat is waar, hè, kinderen van God. Als er dan niets meer van jezelf overblijft als een arme verloren zondaar. Je moet gaan bukken en je moet gaan buigen en je moet gaan zeggen, Heer, het is rechtvaardig als je me voor eeuwig voorbij gaat. En zult wegstoten in de buitenste duisternis, Heer, dan heb ik helemaal niks te zeggen. En je God mag gaan toevallen. En dat in die Heere dan in die weg van dat afgesneden en zijn geliefde zoon gaat openbaren. En je hem mag gaan aanschouwen als die hoogste profeet en die leraar ter gerechtigheid. En je het mag gaan zeggen, mijn Heere en mijn God, ook mijn zaligmaker mogen noemen, de zaligheid mag vinden buiten jezelf. O, dan komt er zo'n blijdschap. En er komt er zo'n vrede in je hart die alle verstand te boven gaat. En het grotere wonder nog, gemeente, als je dan weer de dood in moet. Want ja, zo gaat dat, hè. Gods kinderen, die moeten elke keer weer afgebroken worden van alles wat van henzelf is. En ze worden steeds groter zondaar voor God. En hij moet wassen en zij moeten minder worden. En als ze dan weer in de dood terechtkomen en ze de levensvorst Christus Jezus mogen gaan ontmoeten, een rijkere Christus terug mogen ontvangen en mogen weten dat hij nu voor mij de dood ingegaan is. En hij het zegt en ik leef en gij zult leven. En dan met de Nicodemus, de gezegende, lieve borg en middelaar, te mogen gaan omhelzen. En mogen weten, hij de dood ingegaan, voor mij het leven verworven, ook voor mij, ik roem in God. En ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Weet je, gemeente, dan kan je zo de hemel in. Dan kan je God ontmoeten. Dan mag je weten, hem eeuwig te mogen roemen, hem eeuwig de lof en de dankzegging te mogen toebrengen. En dan is het hier op aarde maar ten dele zomaar een heel klein beetje, maar straks eeuwig bij de Heere te zijn. En de grond daarvan, nou, de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. Hij die gekomen is om te lijden, te sterven, de dood inging, betalen wilde voor de schuld, de dood verslonden tot overwinning, het graf geheiligd, zodat het wordt een doorgang tot het eeuwige leven. Wat een gelukkig volk, gemeente. We gaan erop letten in onze derde gedachte. We zingen eerst nog 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild. In strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. 89, het 8e vers. Taal van Pasen, drie gedachten, de inhoud, in onze tweede gedachte de herkomst, in de derde gedachte de grond. Gemeente, Christus Jezus is dood geweest, maar hij leeft. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En door die opstandingskracht van Christus kunnen nu wij mensen zalig worden, wedergeboren worden tot een levende hoop. En Petrus, hij houdt het die verstrooide mensen, de Joden die tot het geloof gekomen zijn in Christus voor. Het is een verdrukking van 10 dagen, maar wees getrouw tot de dood en gij zult de kroon des levens ontvangen. En wat een wonder, gemeente, het vloeit voort uit die grote barmhartigheid, dat welbehagen van God. Het komt door die opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. Gemeente, als Christus niet was opgestaan uit de doden, dan kon er geen mens zalig worden. Dan moesten wij mensen blijven liggen in de dood, waarin we onszelf moed en vrijwillig geworpen hebben. Maar toen Jezus op Golgotha gekruisigd werd en het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Toen werd alles volbracht wat de Vader van hem geëist heeft. Toen bleef er helemaal niets meer te eisen over. Toen werd de wet vervuld. Toen werd Satans kop, die werd vermorzeld. Gods toren werd gestild. En de schuld en de straf werden weggenomen. En toen bleef er niets meer te eisen over voor dat schuldige volk van God. Volkomen was alles voldaan. Maar gemeente, nu moest dat zijn uitverkorenen ook deelachtig gemaakt worden. En toen moest hij nog opstaan uit het graf. Als hij in de dood gebleven was, dan bleef ook alles in de dood. Dan was de prediking ijdel en ijdel was ook hun geloof. Nou, dat begrijpen jullie ook wel, hè, kinderen, denk ik. Want hoe zou een dode Jezus nu levend kunnen maken? Dat kan toch niet? Hij moest daarom weer levend worden, de dood overwinnen. En nu leeft hij, ik leef en gij zult leven. Dus Christus Jezus, de Heere, de Zoon van God, die dood geweest is en leeft, is de enige grond, is het onderpand van de zaligheid. Hij is over Golgotha heen gegaan en hij is niet om Golgotha heen gegaan. Hij moest de dood in, er moest betaald worden. Hij moest begraven worden, hij moest opstaan uit de dood. Nou, gemeente, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Kinderen van God, u moet over Golgotha heen. Er moet betaald worden voor de schuld en voor de zonden van uw leven. Hebt u het al geleerd? Ja, dat gaat in die weg van die nadere oefeningen, van die diepere ontdekkingen. En dat je dan weer de dood in moet en op alles de dood leert schrijven wat van jezelf is, opdat je dan weer een rijkere Christus terug mag ontvangen. Niet om Golgotha heen, dan moeten ze de dood in. En zoals hij opgestaan is uit de doden, als die grote triomfator, mogen ook Gods kinderen opstaan uit de dood. Dat betekent dat ze een geredde ziel hebben hersteld en een verheerlijkt lichaam. En weet u, gemeente, zij die nog nooit in de dood zijn geweest, kunnen daarom ook nooit met deze Petrus roemen. Die nooit in de dood geweest zijn, die kunnen nooit een psalm, een paaspsalm aanheffen. Maar wat een wonder, als je het mag weten met Christus begraven te zijn, met hem te mogen opstaan. En het mag gaan zingen, en ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Gemeente, het is u verkondigd en ik mag het u vanmorgen weer verkondigen, hij leeft. Hij is opgestaan en daarom is er levendmaking, wedergeboorte is mogelijk voor de grootste der zondaren. En weet je hoe het nou is in het leven van Gods kinderen, gemeente? Hoe meer dat zij moeten gaan sterven, hoe meer dat hij mag gaan leven. Ja? Gods kinderen die moeten sterven, die leven een stervend leven. Die oude mens die moet steeds meer gaan sterven. Die nieuwe mens mag steeds meer gaan opstaan. Hoe meer zij moeten sterven, hoe meer hij mag gaan leven. Hij moet wassen en zij moeten minder worden. En hij liet de dood, de hel en het graf achter zich. Door hem werd de dood verslonden en straks, in dat nieuwe Jeruzalem, daar zullen alle graven die zullen weg zijn. Gemeente, daar zal geen graf meer te vinden zijn. Oh ja, toch. Eén graf zal daar te vinden zijn. Weet je welk graf? Dat is het graf, gemeente, waar de dood begraven ligt. Daar zal geen dood meer zijn, daar zal geen hel meer zijn. Daar zullen ze eeuwig mogen roemen in God.
eeuwig God de eer, de lof en de dankzegging mogen toebrengen die hem zo toekomt. En bij de schepping daar klonk het, hè? En zie, het was zeer goed. Daar heeft de Heer gesproken en het was er. Nou, in dat uur van de wedergeboorte, gemeente, daar spreekt de Heer en het is er. En er wordt een nog groter wonder gedaan dan bij de schepping. En straks, bij de wederkomst van Christus op de wolken van de hemel, dan zullen de doden opstaan uit de graven, dan zal de zee haar doden weer geven, de doodsravijnen zullen hun doden weer wedergeven. En dan zal daar die eeuwige Sabbat, die zal gaan aanbreken voor al die wedergeborenen, voor al die levendgemaakten, die levend gemaakt zijn tot een levende hoop door de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. En dan mogen ze eeuwig gaan lofzingen. En dan zal de Heer het als het ware weer zeggen, en zie, het is zeer goed. O kinderen van God, de dood en de hel, die zijn voor eeuwig verslonden. Nee, kinderen van God, daar hoeft u niet over in te zitten. De dood is verslonden, de helse angsten en pijnen heeft Christus geleden. Het wonder van genade, het is verheerlijkt, die onverderfelijke en die onbevlekkelijke en die onverwelkelijke erfenis is in de hemelen bewaard voor u. In welke gij u verheugde met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs en de zaligheid uw zielen. Nou gemeente, het wonder van genade, dat mag hier op aarde wel eens geroemd worden en Gods lof mag wel eens bezongen worden, maar het is altijd maar ten dele. Maar straks zullen ze eeuwig mogen roemen. Eeuwig hem de lof en de eer, de dankzegging te mogen toebrengen. Zullen we dan maar eindigen met die woorden van Petrus? Mag u het nazeggen? Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid mij heeft levend gemaakt, wedergeboren tot een levende hoop, door de opstandingskracht van Christus Jezus uit de doden. Amen. Heren in de hemel, het past ons om uw grote naam dank te zeggen voor wat u gaf deze morgen ook hier in uw huis. In alle rust en vrede mochten we samen zijn te midden van deze wereld die brandt. O, dan hebt u, Heere, met ons nog niet gedaan naar onze zonden. Maar dan kwam u nog mest rond om onze levensbomen te leggen. Ons toe te roepen, bekeert u en leef. En o, zou u het maar willen schenken, kon het zijn in ons aller hart dat wij in u zouden mogen leren roemen door die opstandingskracht van Christus Jezus, uw Zoon uit de doden. Vergeef het zondige, Heere, zegen het uwe. Gedenk in het verdere van deze dag, wij bidden het u, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het 12e vers is onze slotzang. Dit is de dag, de roem der dagen. Dien is er als God geheiligd heeft, laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft en wat verder volgt. 118, het 12e vers.
Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.